houd ik je vast tot jij herkent hoeveel ik van je hou.
Welkom en een hele goede morgen gewenst. Fijn dat je kijkt, goed dat je kijkt naar deze kerkdienst livestream van NGK, de ontmoeting Voorthuizen Barneveld. Welkom als je lid bent van onze kerk, ook welkom als je te gast bent en met ons meekijkt. Mooi eerste lied hebben we net gezongen, waarin we mochten horen hoe ons toegezongen werd Gods liefde voor ons en God die ons op de schouder tikt en ons deze woorden influistert aan ons. God is Immanuel, hij is met ons. Ik steek de kaars aan. Als teken dat God Immanuel is, God met ons is. En we nemen ook een moment van stilte, om even gewoon stil te zijn. Misschien tot rust te komen. Bewust te zijn van Gods aanwezigheid. Bewust te zijn dat we toch op een speciale manier met elkaar God gaan zoeken nu. We belijden, onze hulp is in de naam van de Heer die de hemel en de aarde gemaakt heeft en die nooit loslaat wat zijn hand begonnen is. Want hij is trouw tot in eeuwigheid. En ik groet jullie, genade zij jullie en vrede, barmhartigheid van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus. Amen. Ik lees met jullie uit Romeinen 12. We hebben de afspraak met elkaar dat we één keer in de maand een wetslezing lezen of een nieuwtestamentische variant ervan. En ik lees Romeinen 12. Maand geleden stond Galaten 5 hier centraal. Ging over wet, oud-testamentische wet. Lezen, heb ik ook iets genoemd van de wetslezing. In het Nieuwe Testament staan er op heel veel plekken, als Paulus of een andere apostel het evangelie uitlegt, is dat helemaal verweven met aansporing. Ook aansporing om het goede te doen. En het is mooi en opvallend hoe vaak dat wordt gemotiveerd vanuit dat je in Christus bent. Dat is eigenlijk het fundament in het Nieuw Testament voor jouw leven, voor het leven met God. Je bent in Christus. Je bent gered. Christus is voor jou gestorven. Je bent gestorven met Christus. Nu mag je opstaan in een nieuw leven. Volg de Geest. Het is de Geest die kracht geeft. Word gelijkvormig aan Christus. Dat is de motivatie die we krijgen. En ik lees uit Romeinen 12, vers 1 tot en met 3. Broeders en zusters, met een beroep op Gods barmhartigheid vraag ik u om uzelf als een levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen. Want dat is de ware eredienst voor u. Hier zie je hoe we worden opgeroepen door hier de apostel Paulus. Stel je hele leven als een offer in voor God. Dat is de roeping. Dat is de roeping die je hebt als gelovige. Stel je leven als een offer voor God. Heel je leven. U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar veranderen door uw gezindheid te vernieuwen, om zo te ontdekken wat God van u wil en wat goed, volmaakt en hem welgevallig is. En met een beroep op de genade die mij geschonken is, zeg ik u allen dat u zichzelf niet hoger moet aanslaan dan u kunt verantwoorden, maar verstandig over uzelf moet nadenken. Denk overeenkomstig het geloof, dat is de maatstaf die God u heeft gegeven. En dan pak ik het verderop bij vers 9. En dat is een hele sfeer van aansporing, een hele sfeer van wat is dat dan? Onder andere dat je leven als offer in dienst stellen aan God. Hoe krijgt dat concreet vorm? Hoe ziet dat eruit? Nou, laat uw liefde oprecht zijn. Verafschuw het kwaad en wees het goede toegedaan. Heb elkaar lief met de innige liefde van broeders en zusters en acht de ander hoger dan uzelf. Laat uw enthousiasme niet bekoelen, maar laat u aanvuren door de geest en dien de Heer. Wees verheugd door de hoop die u hebt. Wees standvastig wanneer u tegenspoed ondervindt en bid onophoudelijk. Bekommer u om de noden van de heiligen en wees gastvrij. Zegen uw vervolgers, zegen hen, vervloek hen niet. Maar wees blij met wie zich verblijdt en heb verdriet met wie verdriet heeft. Wees eensgezind, wees niet hoogmoedig, maar zet uzelf aan tot bescheidenheid. Ga niet af op je eigen inzicht. En vergeld geen kwaad met kwaad, maar probeer voor alle mensen het goede te doen. En stel voor zover het in uw macht ligt, alles in het werk om met alle mensen in vrede te leven. Neem geen wraak, geliefde broeders en zusters, maar laat God uw wreker zijn. Want er staat geschreven dat de Heer zegt, het is aan mij om wraak te nemen, ik zal vergelden. Maar als uw vijand honger heeft, geef hem dan te eten. En als hij dorst heeft, geef hem dan te drinken. Dan stapelt u gloeiende kolen op zijn hoofd. Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. En deze hele sfeer van aansporingen, daarin zie je, ja, zo leefde Jezus. Als je hierover nadenkt, dan denk je, ja, zo leefde Jezus. En ik hoop dat je zo'n gevoel hebt van, inderdaad, ik wil mijn leven in, als offer aan God, zoals Christus leefde. En dit is de sfeer, dit is weer een plaatje van Jezus. En ik hoop dat jouw gebed is van, ja God, zo wil ik leven. Zo wil ik leven. En als dat ook je antwoord is, mag je het volgende lied met ons meezingen. Een lied waarin je antwoord geeft op deze aansporing eigenlijk. Tot een leven in overeenstemming met gelijkvormig aan Christus.
Goede.
Zullen we bidden? Vader in de hemel, u bent onze God. En u bent liefde. En ook deze morgen heeft u ons weer woorden van of liefdevolle woorden ingefluisterd. Dat u met ons bent. Dat u van ons houdt. Dat er wel hoop is. Dat er wel eens een einde aan de pijn zal komen. Dat dat echt is. Dat u echt van ons houdt. We zien dat in Jezus Christus. Die geleefd heeft. Zo mooi. Die gestorven is. Die opgestaan is. Opgewekt uit de dood. En u zit aan uw rechterhand. En die eens zal komen. Eens zal hij terugkomen. En alles goed maken. Waar we naar uitzien. En Heer, we komen tot u. En nu in dit speciale uur. Apart gezet voor u. En we bidden om uzelf. Om u als goede God. Bij ons. Emmanuel. We bidden om uw Heilige Geest. Dat u tot ons spreekt. Dat u ons vrij maakt. Dat u ons brengt op het pad met u. Op een leven met u. Dat u ons weghaalt van de weg van de duisternis. Plaatst in het rijk van het licht. Dat u ons bekrachtigt met uw Heilige Geest. Dat u ons zegen geeft. We strekken ons uit naar u, Heer. Volop in de verwachting dat u zult werken. In Jezus' naam. Amen. Ik zei net al iets, vorige maand heb ik gepreekt over Galaten 5, wet en de geest. Dat wij christenen mensen zijn met de geest, die niet meer van de wet, geen mensen met de wet, maar mensen met de geest. Daarvoor, een maand daarvoor, waar die Galaten 5 een vervolg op was, was Romeinen 14, waarin we aansporingen zitten van veroordeel elkaar niet, kijk niet op een ander neer. Ga op die goede manier met elkaar om. Paulus' passie voor vrede binnen de gemeente. Waaronder die basis ook ligt van die wet geldt niet meer. Dus die voedselwetten, die Sabbatswet. En deze preek staat weer in de lijn van die preken. En vandaag lezen we uit het boek Handelingen. Straks Handelingen 15, daar gaat het echt over. Maar vooraf even wat uit Handelingen 10, wat verzen. En daar vooraf zeg ik, het is, de geest is gekomen, de kerk is geboren, de discipelen worden geleid door de geest, er gebeurt van alles. En op een gegeven moment zie je heel veel Joden wordt het evangelie verkondigd en Joden waren al bezig met Yahweh, met de wet van God, die volgde God. En die hoorden de boodschap van Jezus Christus. Maar op een gegeven moment gebeurde het dat ook niet-Joden van die boodschap hoorden. En er is zo'n voorval heel erg bekend van Petrus. Als je bekend bent met de Bijbel en in de kerk bent opgegroeid, ken je het zeker van Petrus die op een gegeven moment aan het bidden is. En hij krijgt dan een visioen en daarin komt een laken naar beneden. En op dat laken zijn allemaal onreine dieren, voor Joden onreine dieren. En dan zegt God, hoort een stem, sta op, slacht en eet. En Petrus zijn eerste reactie is, ja, nee, natuurlijk, dat nooit. Dat nooit. Dat zijn onreine dieren. En dat tot drie keer toe, zo'n stem weer. En dat Petrus denkt, wat heeft dit te betekenen? Ondertussen was er een ene Cornelius, een niet-Jood, die ook een visioen had gekregen van diezelfde geest van God. Met als opdracht om Petrus naar hem toe te halen. En op het moment dat Petrus dat visioen krijgt, komen die mannen bij Petrus, die hem komen halen. En zo Cornelius en Petrus komen met elkaar bij elkaar. En die denken, de geest is met ons allebei bezig geweest. En Petrus krijgt het idee van, ja, God is hier aan het werk. En die is ook voor de niet-Joden. En Petrus spreekt dan bij Cornelius thuis. Al die mensen luisteren allemaal niet-Joden. En Petrus spreekt over Jezus Christus, zijn leven. Over de kruisiging van Christus, over de opstanding. En over zijn dat hij zal komen om te oordelen. Nou, op het moment dat Petrus aan het preken is, zien is zichtbaar dat de Heilige Geest daalt op iedereen die luistert. En ze worden vervuld van de Geest, spreken in tongen, prijzen God. Er gebeurt van alles. En het is super zichtbaar voor alle Joden ook van, die Geest die valt hier op de heidenen. Ook de heidenen krijgen de Heilige Geest. daar lees ik een paar teksten van. Van dit verhaal. Handelingen 10, vers 34 en 36. Daarop nam Petrus het woord, dat is op een gegeven moment als hij bij Cornelius is, en zei, ja, nu begrijp ik pas goed dat God geen onderscheid maakt tussen mensen, maar dat hij zich het lot aantrekt van iedereen, uit welk volk dan ook, die ontzag heeft voor hem en rechtvaardig handelt. God heeft aan de Israëlieten bekendgemaakt dat hij door Christus, Jezus Christus, het goede nieuws van de vrede is komen brengen. En deze Jezus is Heer van alle mensen. Dan 44 tot en met 46, stukje verderop. En terwijl, dat is dus als Petrus dus het evangelie verkondigt. Terwijl Petrus nog aan het woord was, daalde de geest neer op iedereen die naar zijn toespraak luisterde. De Joodse gelovigen die met Petrus waren meegekomen zagen vol verbazing dat ook de heidenen het geschenk van de Heilige Geest ontvingen. Want ze hoorden hen in klanktaal spreken en God prijzen. En toen merkte Petrus op, ja, wie kan nu nog weigeren deze mensen met water te dopen, nu ze net als wij de Heilige Geest hebben ontvangen. En dan zijn ze gedoopt en dan denken de niet-Joden, of tenminste een aantal Joden, krijgen al dat gevoel van, maar het zijn niet-Joden, horen die er wel helemaal bij en mogen die dan ook wel gedoopt worden? En dan 11 vers 17, als God hun wegens hun geloof in de Heer Jezus Christus hetzelfde geschenk wilde geven als ons, hoe had ik hen dan daarvan kunnen weerhouden? Want ze kregen de geest, dan horen ze er toch helemaal bij, dan mogen ze gedoopt worden. En dan handelingen 15, de echte tekst. Waar het om draait. Handelingen 15, vers 1 tot en met 35. Het is een heel stuk om te lezen. Maar probeer goed op te letten. Probeer goed te volgen wat daar allemaal gebeurt. Ik zal proberen zoveel mogelijk te helpen. Er kwamen enkele leerlingen uit Judea. En die betoogden dat de broeders zich moesten laten besnijden. Overeenkomstig het door Mozes overgeleverde gebruik, omdat ze anders niet konden worden gered. Dus die niet-Joden horen er nu ook bij, hebben de geest gekregen, ja, maar dan moeten ze wel besnijden. Dit leidde tot grote oneenigheid met Paulus en Barnabas en mondde uit in een felle woordenstrijd. Gewoon een best felle woordenstrijd dus. Besloten werd dat Paulus en Barnabas samen met enkele andere leerlingen naar Jeruzalem zouden gaan om deze kwestie voor te leggen naar apostelen en de oudsten. Maar moeten die niet-Joden nou besneden worden en aan de wet van Mozes houden of niet? Nadat de gemeente hun uitgeleide had gedaan, gingen ze op weg en trokken ze door Fenicië en Samaria. Daar, ze kwamen uit Syrië, dus gingen naar Jeruzalem en dan kom je door Fenicië en Samaria. En daar verhaalden ze uitvoerig over de bekering van de heidenen. Iets dat bij alle gelovigen grote vreugde wekte. En bij hun aankomst in Jeruzalem werden ze verwelkomd door de apostelen en de oudsten en door de rest van de gemeente. En ze brachten verslag uit van alles wat God door hen tot stand had gebracht. Allemaal mooie dingen natuurlijk. Enkele gelovigen die tot de partij van de fariseeën behoorden, die gaven echter te verstaan dat ook de niet-Joodse gelovigen dienden te worden besneden en opdracht moesten krijgen zich aan de wet van Mozes te houden. De apostelen en de oudsten die kwamen bijeen om nader op deze zaak in te gaan. En toen het weer tot een hevige, weer voeg ik toe, maar toen het tot een hevige woordenstrijd kwam, toen stond Petrus op. Dus Petrus, een van de beste vrienden van Jezus. Die stond op en die zegt, broeders, u weet dat God mij al in het begin uit uw midden heeft uitgekozen om de boodschap van het evangelie onder de heidenen te verspreiden en hen tot geloof te brengen. God, die weet wat er in de mensen omgaat, heeft blijk gegeven van zijn vertrouwen in de heidenen door hun de Heilige Geest te schenken, zoals hij die ook aan ons geschonken heeft. Hij heeft geen enkel onderscheid gemaakt tussen ons en hen, want hij heeft hen door het geloof innerlijk gereinigd. Waarom, moet je opletten wat hij hier zegt, waarom wilt u God dan trotseren door op de schouders van deze leerlingen een juk te leggen dat onze voorouders nog wij zelf konden dragen? Dus die fariseeën die stellen voor om te laten besnijden en de wet van Mozes op te leggen. En Petrus zegt, waarom zou je God willen trotseren door hun dit juk op te leggen wat wij niet eens konden dragen en onze voorouders niet eens? Nee, wij geloven dat we alleen door de genade van de Heer Jezus gered kunnen worden. Op dezelfde wijze als zij. Ja, dan moet even indalen. Als je goed indenkt, kan je beseffen hoeveel impact deze boodschap heeft. Dus daarop zwegen alle aanwezigen. En men luisterde naar Barnabas en Paulus. En die vertelden welke grote tekenen en wonderen God door hen onder de heidenen had verricht. En toen zij waren uitgesproken, dus Barnabas en Paulus, nam Jacobus het woord. Jacobus, broer van de Heer, zeg maar ook van Maria en een zoon van Jozef en Maria. Jacobus nam het woord en hij zei: broeders, luister. Simeon, dat is Petrus, heeft uiteengezet hoe God zelf het plan heeft opgevat om uit de heidenen een volk te vormen dat zijn naam vereert. Dat stemt overeen met de woorden van de profeten. Daar staat immers geschreven, er komt een redelijk cryptische profetie: maar dan keer ik terug op mijn schreden. Ik zal het vervallen huis van David herbouwen. Uit het puin zal ik weer opbouwen. Ik zal dit huis doen herrijzen. Zodat de mensen die overgebleven zijn de Heer zullen zoeken. Evenals alle heidenen over wie mijn naam is uitgeroepen. Zo spreekt de Heer die dit van oudsher heeft aangekondigd. Gaat Jacobus verder. Daarom ben ik van mening dat we de heidenen die zich tot God bekeren geen al te zware lasten moeten opleggen. Maar dat we hen moeten schrijven dat ze zich dienen te onthouden van 4 dingen. Door de afgodendienst bezoedeld is. Van ontucht. Van vlees waar nog bloed in zit. En van het bloed zelf. Want in haast elke stad wordt de wet van Mozes immers al sinds mensenheugenis verkondigd. En op iedere sabbat in de synagoge voorgelezen. Daarop besloten de apostelen en de oudsten in overleg met de hele gemeente enkele afgevaardigden met Paulus en Barnabas mee te zenden naar Antiochië. Dat is dus terug weer waar ze vandaan kwamen. Waar het dispuut begon. De keuze viel op 2 leiders uit de gemeente, Judas, wiens naam Barsabbas luidde, en Silas. En men gaf hun een brief mee met de volgende inhoud: van de apostelen en de oudsten aan hun broeders en zusters in Antiochië, Syrië en Cilicië, die uit de heidense volken afkomstig zijn. Gegroet. Wij hebben vernomen dat enkele van ons u een bezoek hebben gebracht, zonder dat wij hun dit hadden opgedragen, en dat hun uitspraken aanleiding zijn geweest tot verwarring en verontrusting. Daarom hebben wij eensgezind besloten enkele broeders naar u toe te zenden in het gezelschap van onze geliefde Barnabas en Paulus, mensen die hun leven op het spel hebben gezet voor de naam van onze Heer Jezus Christus. En we hebben Judas en Silas afgevaardigd en zij zullen de inhoud van deze brief mondeling toelichten. En dat is een mooie. In overeenstemming met de Heilige Geest hebben wij namelijk besloten, zo vatten ze dat dus op, dat besluit van net, in overeenstemming met de Heilige Geest hebben wij besloten u geen andere verplichtingen op te leggen dan wat strikt noodzakelijk is. Onthoudt u van offervlees dat bij de afgodendienst is gebruikt, van bloed, van vlees waar nog bloed in zit en van ontucht. Als u zich hieraan houdt, dan doet u wat juist is. Het gaat u goed. Ze namen afscheid, dat is nog uit Jeruzalem, ze namen afscheid en vertrokken naar Antiochië. En nadat ze daar de gemeente hadden bijeengeroepen, overhandigden ze de brief. En toen die brief was voorgelezen, verheugde de gemeente zich over de bemoedigende inhoud. Judas en Silas, die zelf ook profeten waren, die hielden nog een lange toespraak, waarin ze de gelovigen bemoedigden en sterkten. Ze brachten enige tijd in Antiochië door en werden toen met een vredeswens door de gelovigen teruggezonden naar degene die hen hadden afgevaardigd. Paulus en Barnabas die bleven in Antiochië, waar ze nog met vele anderen de boodschap van de Heer onderwezen en verkondigden. Einde van de schriftlezing van Handelingen 15. Ik las eens een christelijk boek. Ik heb wel eens vaker een boek gedaan. Ik las eens een christelijk boek en daarin werd de vraag gesteld. En die intrigeerde mij wel, of eigenlijk het antwoord eigenlijk vooral. De vraag, niet zo heel boeiend, maar de vraag was: wat maakt iemand tot christen? Op zich wel een boeiende vraag, maar goed. Wat maakt iemand tot christen? Wat bepaalt dat je een christen bent? En hij gaf allerlei antwoorden die mensen gaven. En ik dacht, ik kan ze wel noemen, maar ik dacht, ik kan ze jullie ook wel laten invullen. Dat was wel aardig, anders had ik dat gevraagd als we echt met elkaar waren. Dus als de mentie op mag, even gewoon een kort vraagje. Het gaat vooral om het antwoord wat er komt. Maar ga even naar www.menti.com op je mobiel, vul die code in. Geen uitgebreide mentimeter verder, maar eventjes deze vraag. Wat maakt iemand tot christen? Wat zou jij antwoorden? Geloven in Git? Een geloof van de christen in God of een geloof van de christen in Jezus? Ja, kom maar op, met meer. Dat je houdt van Jezus. Mooi, kom maar door. Ik geef ook inderdaad de antwoorden die in dat boek ook wel werden aangegeven. Kijk, allemaal, kijk, geloof. Kijk, geloof speelt nogal een rol, als ik het zo zie. Wat maakt iemand tot een christen? Dat hij Bijbel leest. Dat hij Jezus volgt, ook een mooie. Houd van Jezus, geloof in Jezus. Het verschil maken, leven uit genade. En daar komen er steeds meer bij. Christus beleid als redder. Dat je je schepper erkent. Verschil maken, vertrouwen op God. Yes, oké. Okay. Allemaal inderdaad antwoorden waarvan ik had gezegd dat ik ze had verwacht. Maar nu zien we ze. En die schrijver van het boek zei ook. Ja, natuurlijk komen mensen waar ik ook mee zou komen. Mijn antwoord zou ook zijn dat je gelooft in Jezus Christus. En zou ik nog kunnen toevoegen dat je hem beleidt als redder. Of dat je hem aanvaardt als redder en ook als heer. En de schrijver van dit boek, die zei, en dat intrigeerde mij wel, wat maakt nou het verschil tussen jou als gelovige en jou als niet-gelovige? Nou, dat je de Heilige Geest hebt. Een christen is een mens met de Heilige Geest. Ik vond dat een heel intrigerend antwoord. Natuurlijk zijn alle antwoorden over geloven in Jezus ook waar. Maar hij zei ja. Maar het is zo goed dat we als christenen beseffen, wij zijn een christen is iemand met de Heilige Geest. En ik hoorde dat als eerste, toen ik dat, of ik las dat dus, en ik dacht van, ja, zo heb ik het nog nooit bekeken. En jullie ook niet, zoals ik het zo zie. Zo heb ik het nog nooit bekeken. Maar ik heb het kennelijk onthouden, want het is al vele jaren geleden dat ik dat had gelezen. Maar in de loop van de tijd en al bijbellezend ben ik alleen maar gaan beseffen hoe diep waar eigenlijk inderdaad dit antwoord is. Dat is het verschil tussen mij als niet-gelovige en mij als welgelovig is dat ik de Heilige Geest in mij heb. Dat maakt mij een christen. Na de opstanding uit de dood komt Pinksteren. En Jezus die laat daar ook zijn volgelingen wachten op de Heilige Geest. Christus is opgestaan en heeft zijn volgelingen. Het is nog geen Pinkster. En dan zegt Jezus ook tegen zijn leerlingen. Twee teksten, die kunnen ook op het beeldscherm komen. Wacht op de Geest. Wacht op die kracht. Ga nog niet allerlei dingen doen. Ga nog niet die missie uitvoeren. Ga nog niet het Koninkrijk van God verkondigen. Wacht eerst in Jeruzalem. Want eerst komt die kracht van God. En dan pas, als die kracht van God, de Heilige Geest, over jullie komt, dan pas komt dan in actie. En dat zie je gebeuren daar in Handelingen. Het wordt Pinksteren, die geest komt op de kerk en dan komt de actie. Transformatie van mensen, missie, activiteit van God, kracht, een verstoring van de orde, nieuwe inzichten, leiding van de geest en zelfs dus niet-Joden die tot bekering komen. En hier gaat het boek Handelingen over. Over alles wat gebeurt in de kracht van de geest. Daar in die vroege kerk. En het is een supermooi boek om te lezen. Er staan ook wel wat moeilijkere preken in. Maar dan lees je maar gewoon door als die wat ingewikkeld zijn. Maar hartstikke mooi boek om te lezen. Handelingen 15. Wat we net hebben gelezen staat dus midden in Handelingen. En is ook echt een heel belangrijk boek. Of een heel belangrijk hoofdstuk in het hele boek Handelingen. Omdat het gaat over heidenen die ook tot geloof komen zoals wij, Nederlanders. En wat dat betekent voor onze verhouding tot God en hoe we moeten leven. En de wet ook. En wat zie je daar gebeuren? Wat de geest doet, die haalt de boel overhoop. En daar gebeurt het ook in de Handelingen 15. De geest haalt de boel overhoop en mensen mogen het weer oplossen. En dat is de kwestie waar ze voor staan. En hopelijk doen ze dat ook dan weer met de geest. Daar gaat het over. Oh ja, en het gaat vandaag ook over drugs. Die zag ik niet aankomen. Er waren wat geluiden kwamen op om een keer een jeugddienst over drugs te doen. Op zich een aardig idee, een goed idee om het daarover te hebben. Maar ik dacht, dat is niet echt relevant voor het grootste gedeelte wat over het algemeen kijkt. Maar ik dacht, vandaag krijg ik het heus wel mooi bij. Eerst Cornelius. Oké, nou heel mooi dat die niet-Joden aansluiten. Maar ze moeten zich wel laten besnijden. Zo zeiden sommige Joden. En er moet hen wel verteld worden dat ze natuurlijk aan de wet van God moeten houden. Want dat is Gods wil, anders zijn ze onrein. En bedenk, hoe kan het wij Joden en zij niet-Joden die onrein zijn, hoe kunnen wij ooit samen met elkaar gaan eten? Hoe kunnen wij ooit de maaltijd van de Heer samen vieren met heidenen die zich niet aan de wet houden? Met die varkensvlees etende onreine Joden die hun handen niet wassen voor het eten. Of niet-Joden. Dat kan niet. Bij Gods volk hoort vanaf het begin af aan besnijdenis. En we hebben de wet gekregen via Mozes. Als zij ook bij Gods volk willen horen, dan moeten ze zich daar gewoon ook aan houden. Dit bepaalt het volk van God. Die hele wet en de besnijdenis. En wij hebben nooit meegekregen van God dat dat veranderd is. God is niet veranderd. Gods wil is niet veranderd. Dus welke reden is er dan om de wet van Mozes niet aan hen op te leggen? En hen niet ook te laten zien wat rein en onrein is? Zodat nu zij tot bekering zijn gekomen, ook rein voor God kunnen leven. En je hoort, denk ik, ik vind het zelf, zoals ik het zeg, best een overtuigend verhaal eigenlijk. Dat is waar de Judeërs en de Farizeeën mee kwamen. En je kunt je voorstellen wat een meningsverschil daar kan ontstaan tussen Paulus en Barnabas, die zeiden van niet. En zij van wel. En hoe de hoog dat op kan lopen. Dit gaat echt over de wil van God. En dan komen we bij een vergelijkbaar punt als Romeinen 14, 2 maanden geleden. Zijn heidenen wel rein voor God? Moeten zich niet houden aan de wet en moeten ze niet besneden worden? En Paulus die dat dus relativeert in Romeinen 14. Goed, die vragen worden dus meegenomen naar Jeruzalem. En de leiders van de kerk, Petrus en Jacobus in ieder geval, en ze krijgen de rest mee, die kiezen voor de richting van Paulus en Barnabas. Petrus zegt, daarvoor hebben we net ook die geschiedenis uit Handelingen 10 gelezen. Ja, maar God heeft, wat wij hebben gezien, is dat God de Heilige Geest heeft geschonken aan de heidenen. We hebben gezien dat zij de Geest kregen, dat ze vervuld werden met de Geest. Zoals dat ook bij ons gebeurde in Pinksteren. En God, die maakte toen hij de Geest gaf, maakte die geen onderscheid tussen mensen die zich wel aan de wet houden, die wel rein leven, en mensen die niet rein leven. En wat wij God zien doen, namelijk die mensen aanvaarden en heiligen door de Heilige Geest te geven, dat hebben wij te volgen. En nu gaan wij hen niet een nieuw juk opleggen. Niet het juk van de wet, waar onze voorouders en wij zelf, zo noemt Petrus het, het juk waar wij zelf en onze voorouders niet eens aan konden voldoen. Dat lukte niet eens. Waarom zouden wij het hun dan opleggen? Laten we God niet trotseren door een pakket van regels op te leggen. En zoals we net al lazen, iedereen werd stil. Die Heilige Geest als teken dat je een christen bent, dat je bij God hoort. De belofte van de Vader, zoals Jezus hem noemt, hebben ze ontvangen en dat maakt hen rein. Innerlijk gereinigd. Iedereen werd stil. En Paulus en Barnabas gebruiken die stilte om te vertellen wat God dan allemaal wel niet heeft gedaan onder de heidenen. Visioenen, genezingen, heidenen die tot bekering kwamen, die hun oude leven aflegden en achter Jezus aangingen. Volop mooie verhalen waarvan iedereen zei, wauw, wat gaaf dat God dit aan het doen is. En als zij klaar zijn, dan staat Jacobus op. Ook dus een van de belangrijke apostelen en dus een broer van Jezus. Had een hoge plaats daar in Jeruzalem. En die concludeert hardop dat hij inderdaad God aan het werk ziet. God is bezig een volk te vormen uit de niet-Joden. En dan haalt hij die profeet aan uit Amos. En de essentie daarvan voor hier is inderdaad, er komt een tijd, was al voorzegd door de profeten, dat ook de heidenen, als het vervallen huis van David wordt opgebouwd, dat ook de heidenen zich zullen aansluiten. En Jacobus zegt, en dat zien we hier gebeuren. Die profetie zien we in vervulling gaan. En met zijn gezag zegt hij dat hij van mening is dat ze inderdaad dus de heidenen niet die last van de wet moeten opleggen. Ze horen er gewoon bij, door de Geest, door Jezus Christus. Wel een paar voorwaarden, die vier. Geen voedsel dat aan afgoden gewijd was. Geen ontucht. Dus geen seksueel los leven met seks buiten het huwelijk. Geen vlees met bloed erin en geen bloed zelf. Dat zijn symbolische voor Joden zeker. Is bloed verbonden, een symbolisch teken van leven. Waarom precies deze vier uitzonderingen die zij wel opleggen, is veel discussie over. Niet zo heel makkelijk te zeggen. Gaat het terug op geboden van Noach? In ieder geval komt het de Joden tegemoet. In ieder geval kun je met deze vier geboden kunnen Joden en niet-Joden samen uit de voeten met elkaar in één gemeente. En dat is waar het echt om draait. Dat je samen met de gemeente, misschien met verschillende opvatten en gebruiken, maar dat je met elkaar uit de voeten kan. En dan zijn dit wel de minimale voorwaarden. Dat zit er in ieder geval onder. En zo sturen ze die brief waarin ze zeggen: in overeenstemming met de geest hebben wij besloten u geen andere verplichtingen op te leggen dan. En dan komen die vier. Niet meer, als het gaat om dit mag wel en dit mag niet, dan deze minimale voorschriften. Daarmee wordt het samen leefbaar in de kerk. En het is geschiedenis allemaal, een stukje geschiedenis, maar best een belangrijk stukje vormend geschiedenis voor ons als kerk. Want wat hier is besloten door de apostelen samen met de geest, is dat wij, ook wij dus christenen in Nederland, ons niet dus hoeven te houden, niet die wet opgelegd krijgen die van die 613 geboden uit de Tora. Op basis van ja, hoe de apostelen zagen dat de geest aan het werk was en mensen heiligden door de Heilige Geest, door hun geloof in Jezus. Handig voor jou, als je het Oude Testament leest en je leest al die wetten en je vraagt je af, waarom houden wij ons eigenlijk helemaal niet meer hier aan? En welke wetten moeten wij ons dan wel houden en welke niet? En als je af en toe iemand hoort beargumenteren waarom iets wel of niet mag en een Oud-Testamentische wet erbij pakt, en je denkt, ja maar die hou je er wel uit het Oude Testament, maar die laat je liggen. Hoe kan dat nou? Nou, die persoon kwam het waarschijnlijk net uit voor zijn standpunt dat die wet er net in stond. Dat is het antwoord. Maar die hele wet en die regels gelden niet voor ons als christenen. In ieder geval zeker de christenen uit de heidenen. De Joodse wet wordt dus niet opgelegd. Ook niet de 10 geboden bijvoorbeeld. Jacobus en Petrus zeggen niet, we leggen hun niet het hele 613 geboden op, maar wel de 10 geboden, want die zijn toch wel heel speciaal. Nee, het zijn die 4 en niet die 10 geboden. Is er dan iets mis met die 10 geboden? Nou ja, het Sabbatgebod willen ze in geval de heidenen niet opleggen. Om zich te houden aan die Sabbatdag. En die springt wel uit in de 10 geboden ook. Maar opvallend is dus, er worden de christenen uit de heidenen nauwelijks regels opgelegd. Van dit mag wel en dit mag niet. Van als je een christen bent, moet je hieraan houden. Nee, laten we God niet trotseren door hun een juk op te leggen wat wij niet eens konden dragen. En je vraagt je af, hoe komen wij als christen dan toch aan die naam, onder onszelf, maar ook en in de buitenwereld, dat het geloof zo om regeltjes draait? Hoe komen we dan toch aan die naam? Terwijl dit zo belangrijk is voorgevallen. Maar we hebben toch die naam, dat wij christenen mensen zijn van dit mag wel en dit mag niet, dit moet wel. Terwijl Jezus notabene het aan de lopende band aan de stok kreeg met fariseeën met hun regels. En Paulus werd gezien als gevaarlijk, wetteloos. Wat is er gebeurd dat we toch zo bekend kunnen staan als mensen van regels? Op zondag mag dit wel, op zondag mag dit niet. En de ene kerk gaat er dan verder in dan de andere. En dan horen wij NGK zogenaamd bij de minder strenge kerk, waar meer mag op zondag, of we daar minder moeilijk over doen. En andere kerken zijn dan dus strenger dan onze kerk. Wat een onzin. Ik weet dat het zo voelt en dat we het per ongeluk allemaal zo zijn gaan zien. Maar God legt ons helemaal geen rustdag op. Of je het nou beleeft als de meest prachtige dag van de week, tot eer van God, of dat het de meest irritant saaie dag van de week is, omdat je niks mag. Jacobus en Petrus leggen hem hier niet op. Paulus legt hem hier niet op. Het mag wel, als je het wilt doen tot eer van God. Absoluut, mag het. Doe het dan vooral. Zoals in Romeinen 14 ook staat. Maar het wordt je niet opgelegd door God. En daarmee kun je zeggen dat iedereen die ontdekt, en af en toe hoor je dat mensen wel eens zeggen, hè, zo van ik heb ontdekt dat het geloof gaat niet om regels, maar het gaat om iets anders. Die persoon heeft gelijk. Die vindt steun bij de apostelen, bij de vroege kerk, bij het evangelie van Jezus Christus en die gekruisigd in het geloof. Het is waar, het geloof gaat niet om regels. En dat is denk ik prettig te weten voor niet-gelovigen, voor jongeren. Voor mensen die zich oriënteren op geloof en zich proberen een beeld te vormen van wat het betekent om te geloven. Die beweging rondom Jezus is geen religie van regels en voorschriften. Dit mag wel, dit mag niet. Ook al hebben je ouders regels die ze motiveren vanuit geloof. Dat is andere koek. Zo heb ik thuis, hebben wij echt superveel regels. Je mag elkaar niet slaan. Om zo laat moet je eten. Als papa en mama zeggen dat je aan tafel moet komen, dan moet je aan tafel komen. We bidden altijd rondom het eten. Daar zijn het je ouders voor. En daar ben je ouders voor, om thuis regels te stellen. En zo heb je een overheid die regels heeft waar je aan houdt. Zo heb je in de kerk afspraken met elkaar waar je aan houdt, om allemaal goed samen te kunnen leven. Maar het geloof is niet van voorschriften en regels. Oké, denk je dan misschien, en dacht je dan misschien ook bij die preek over Romeinen 14. Als er geen wetten zijn, behalve dan seksuele reinheid, waar de Bijbel wel nadruk op legt en ook blijvend, na Handelingen 15. Maar in ieder geval niet de Tora, die heidenen dan, hè, die tot geloof kwamen, mochten die dan wel stelen en vloeken, oneerlijk handelen en andere mensen afpersen? Als er geen Tora is, mag dat dan wel? Grappige vraag, leuke vraag. Maar hoor wel dit antwoord. Op het moment dat je tot geloof komt, geloof je in Jezus Christus. Jezus Christus die gekruisigd is om jou vrij te kopen uit het leven uit de duisternis en te brengen in het rijk van het licht. Jou vrij te kopen uit de slavernij van de zonde. In de vrijheid om God te dienen. Zodat je niet langer in de zonde leeft, maar leeft voor God. En je leven als een heilig, welgevallig offer leeft aan God. Dat is de boodschap die verkondigd wordt wanneer het evangelie aan jou verteld wordt. En je volgt Jezus na in al zijn radicaliteit. Jezus van de zelfverloochening. Van de liefde. Van de gehoorzaamheid aan God. Je wordt gelijkvormig aan Christus. Dat is de opdracht. Je bent gestorven met Christus. Maar nu leef je een nieuw leven achter Jezus aan. En dat is de boodschap die op je afkomt. En de boodschap van tot bekering komen. En je ontvangt de Heilige Geest. De Heilige Geest die jou wil transformeren. Die een nieuw mens van jou wil maken. En de belofte is dat de wet van God, de essentie daarvan, in jouw binnenste wordt geschreven, in jouw hart. En de belofte is dat een hart van steen, dat uit je wordt gehaald. En dat je een hart van vlees, wat klopt en verbonden is met God, voor in de plaats krijgt. Dat alles te midden van de huidige gebrokenheid. Maar er komt een mega switch in je leven. En kwam er bij die heidenen die tot geloof kwamen. En ik zou bijna zeggen, ja, dus geef dan zelf maar een antwoord op die vraag. Mochten de heidenen dan wel stelen, vloeken, oneerlijk handelen en andere mensen afpersen? Ik hoop dat die vraag gewoon verdampt. Voel je het verschil? Voel je het verschil tussen de Tora en die navolging van Christus? Die oproept tot bekering. Het Nieuwe Testament motiveert je gedrag vanuit dat je door God bent vrijgekocht. Vrijgekocht uit de zonde, vrijgekocht in een vrij leven om nu God te kunnen dienen. En die motiveert het dat er een geestkracht in je is. Dat er een Heilige Geest in je werkzaam is, volop krachtig en die met kracht het goede leven in je wil uitwerken. En daarin zijn er heel veel aansporingen in het Nieuwe Testament, zoals wij hebben gelezen in Romeinen 12. Vergeef elkaar Probeer er voor elkaar te zijn wanneer een ander troost nodig heeft. Geef niet toe aan kwaad. Misleid jezelf niet. Leef het leven dat past bij Jezus. En dan zijn er best wat aansporingen waarin Paulus teruggrijpt op zo'n beetje 9 van de 10 geboden. Natuurlijk, want die hele wet die hangt aan de liefde. Liefde is de essentie van die oud-testamentische wet ook. En natuurlijk is er veel uit de wet van God in overeenstemming met de weg van Jezus, met liefde. Maar dat betekent alsjeblieft niet dat je teruggaat naar Mozes, naar de wet, om Jezus te kunnen doen. Maar je gaat naar Jezus, zodat je Mozes vervult. Want Jezus is de vervulling van Mozes en niet Mozes de vervulling van Jezus. En die volgorde is echt heel belangrijk om te begrijpen. We moeten naar Jezus en de Geest, niet naar Mozes. Als je rechtvaardig gemaakt bent door God, Christus gelijkvormig wordt, hem dient, dan zul je een leven leven waar de wet niks op tegen heeft. Laatste vraag dan. Drugs en alcohol, of nou drugs had ik in ieder geval beloofd. Cocaïne, wiet, heroïne, pillen die een boost geven, pillen die je meer kalmer maken en afremmen. Mag ik van de Heer Jezus mijn eindexamen op Ritalin doen of methylphenidaat? Ja, luister goed, zou ik zeggen, luister goed. Er is in principe geen wet die zegt dat je geen heroïne in je aders mag spuiten. Daar is geen wet tegen. Hoewel dat duidelijk destructief is en je leven ermee naar de knoppen helpt, het vernielen van jezelf. En je voelt al heel snel, dat is niet de weg van Jezus. Dat hoort bij het rijk, dat hoort bij dat hele rijk van duisternis waar je uit vrij wordt gekocht. Maar softdrugs dan? Softdrugs dan? Gewoon af en toe eens blowen. Op een vrijdagavond met je vrienden. Gewoon voor het relaxed. Een verstandige christen, die zal, aan wie het vraagt, die zal ongeveer het antwoord geven. Ja, een volgeling van Jezus heeft de opdracht zijn verstand te gebruiken om nuchter te zijn, sober te zijn. En dat hoort bij de weg achter Jezus aan. Wees nuchter, wees bezonnen. Dat kan een antwoord zijn. Goed antwoord. Maar dat is, als je werkelijk die vraag overweegt, is dat niet het antwoord waar jij mee uit de voeten uiteindelijk kan, denk ik. Maar als dit werkelijk een vraag voor je is, dan wil je meer horen. En ik zeg, belangrijk is dat je het antwoord op zo'n vraag als dit zelf vindt op jouw weg achter Jezus aan. Probeer goed te luisteren naar me. En hoor dan ook dat als je een antwoord vindt op deze vraag of zoekt zonder achter Jezus aan te gaan, dat deze vraag niet van toepassing is en nergens op slaat om aan de kerk te vragen. Ik zou kunnen motiveren vanuit de Bijbel dat je het niet moet doen. Dat het niet verstandig is, vanuit die motivatie die ik net gaf. En waarschijnlijk zegt je moeder dat ook en waarschijnlijk verwacht je moeder ook dat ik dat zal zeggen. Maar dat is niet het geloof. Het geloof is niet dat er een regel is over drugs en dat je dat dan niet mag. De Bijbel heeft ook geen regels voor jou voor als je niet achter Jezus aangaat. En dat is echt een hele goeie om dit door te laten dringen. De Bijbel heeft geen regels voor jou, geen wetten, geen voorschriften, geen weg voor jou als je niet achter Jezus aangaat. En daarom is het belangrijk eerst die vraag te stellen. Ga ik achter Jezus aan? Heb ik mijn leven aan Jezus gegeven? Het geloof heeft geen regels voor jou als je je niet eerst echt diep van binnen persoonlijk bekeerd hebt tot Jezus. En het is wel echt goed om over na te denken wanneer je die vragen hebt van mag dit wel, mag dit niet, mag je blowen, mag je drugs gebruiken. En daar lopen heel veel mensen tegenaan bij Jezus. Dat zie je ook in de evangelie gebeuren. Ze willen eigenlijk regels over God, wat mag wel, wat mag niet. Maar Jezus laat zich daar niet in meenemen door een antwoord te geven. Zoals die rijke jongeling bijvoorbeeld. Hè? Dat is een bekende gebeurtenis. Die rijke jongeling zegt, ik hou me aan de wet, maar wat moet ik doen om het eeuwige leven te krijgen? Dat is zo'n vraag als, mag ik nou eigenlijk blowen of niet? Jezus' antwoord is tegen die rijke jongelingen, verkoop alles en kom dan terug en volg mij. Jezus' antwoord is, volg mij. Laat alles los van je leven en volg mij, kom achter mij aan. Sommige mensen, sommige jongeren, die hebben gemeend mij 2 maanden geleden te horen zeggen dat je kunt doen wat je wilt als het maar goed voelt. Dat is niet wat ik zei. In ieder geval niet wat ik bedoelde. En als je dat gehoord hebt, luister dan goed naar het volgende. Ik roep op, iedereen, en dat doe ik vanuit de Bijbel, om niet maar proberen een beetje goed te leven. Te ontdekken wat goed is en wat niet goed is voor God. Maar om je leven te geven aan hem die zich liet kruisigen voor jou. En hij die de weg wees wat het juiste leven is. Hij die zich liet kruisigen om jou vrij te kopen uit de zonde. Uit slavernij van de zonde en te plaatsen in het rijk van het licht. Ik roep je op om één te worden met Christus. Te sterven samen met hem aan het kruis. En de hele wereld van de zonde en de dood en de duisternis achter je te laten. Christus te aanvaarden als jouw redder. Door zijn geest te laten vullen. En precies zo te leven zoals Jezus dat deed. In jouw leven, in de praktijk. Te geloven en die geest te ontvangen. Niet een beetje aanmodderen door te proberen goed te leven voor God. Dat je antwoordt op de vraag, ben jij een christen? En dat je antwoordt, ja, ach ja, ik probeer goed te leven. En ik hoop dat God het goed vindt. Ik hoop dat God inderdaad zegt dat het oké is. Dat slaat helemaal nergens op. Dat is geen christelijk leven. Het christelijk leven is overgave. Je leven als een offer aan God. Weg uit de duisternis naar het licht. En dan, wanneer je op die weg bent, dan kun jij voor jezelf gaan bepalen samen met de geest. Mag ik drugs gebruiken of niet? Dan mag jij dat antwoord gaan vinden. Een antwoord daarvoor heeft geen zin. Wat ik ook zeg over drugs wel of niet. Of weet ik het hoeveel andere regels wel of niet. En nu je dit gehoord hebt. En als je het begrepen hebt. Hoop ik dat je gehoord hebt dat je vooral echt een keuze moet maken. Probeer je goed te leven voor God. Probeer je een beetje goed te leven voor God. Dan ben je niks waard voor het koninkrijk van God. Of is het zo dat je Christus aanvaardt als je Heer. En je volkomen toewijdt aan hem. Dat is de oproep die komt. God roept je tot niks anders op dan volkomen toewijding aan Christus. Niet tot een of andere regeltjes. Dus de vraag. Mag je drugs gebruiken van Jezus? Ik heb namelijk behoefte, stel, ik heb behoefte aan duidelijkheid over regels. Want duidelijkheid helpt mij zodat ik precies weet wat ik wel of niet moet doen. 10% van mijn inkomen moet ik dat geven aan de armen. God geeft me daar duidelijkheid over zodat ik weet is het goed of niet. Je krijgt geen wetten. Jezus wil je leven. Je hele leven. En niks minder dan dat. En mijn praktische tip voor deze week is dan, elke keer als je je afvraagt, zou ik dit nou van mijn geloof mogen? Vraag je dan dit af. Realiseer ik me dat ik me vrijgekocht ben? Of dat Jezus me wil vrijkopen als je dat nog niet bent? Uit de zonde. Uit het rijk van de duisternis. En dat hij weer overbrengt naar het rijk van het licht. En hij wil je zijn geest schenken. Hij wil je gelijkvormig maken aan Jezus Christus. Jezus die zijn leven gaf aan anderen. Hij wil dat je ook zo wordt. Je bent een nieuwe schepping. En nu leef je niet meer voor jezelf, maar je leeft voor hem. Vrij van regels, vrij van de wet om volkomen toegewijd aan God te zijn. En vanuit je hart God te dienen in de kracht van de geest. En als je niet daarvan leeft, dan maakt die keuze of je bloot of niet 20% aan de armen geeft, maakt allemaal niet uit. En zoals deze preek eindigt, komt nu tot een einde, zo eindigen heel veel ontmoetingen met Jezus in de evangelie. En dan is altijd de vraag over die mensen in de evangelie, zoals zo'n rijke jongeling, in dit geval jou ook. Ga je op je eigen houtje door, religieus, met regels? Of geef je nou echt aan Jezus. Aanvaard je hem als Heer en laat je je vervullen door die Heilige Geest. En ben je alles kwijt voor hem en win je alles met hem. Amen. Gaan zingen, gezang 477, een lied Geest van hierboven, leer ons geloven.
Goedemorgen, ik heb de volgende mededelingen van de kerkraad voor u. De bloemengroet namens onze gemeente gaat vandaag naar de familie Schuit. De chocoladegroet voor de jongeren van onze gemeente gaat deze week naar Koen, Giel, Bram, Marik, Daan, Job, Eva, Tirza en Daphne. We verwelkomen vandaag ook een nieuw lid in onze gemeente, te weten Elise Kampman. Elise komt als beleidend lid over van de Nederlands Gereformeerde Kerk in Zeewolde. Ze was daar vooraf aan haar tijd in Zeewolde al lid bij ons. En daarom is voor velen van ons een bekende. Ze woont in Barneveld en maakt deel uit van Kring 13. Elise, van harte welkom. We hopen dat wij voor jou tot zegen zullen zijn en jij voor ons. Het gebedsteam is iedere zondag beschikbaar voor persoonlijke voorbeden. U kunt contact met hen opnemen via het 06-nummer of mailadres dat na de dienst op het scherm wordt vermeld. U kunt hier ook gebedspunten aanleveren, waar het gebedsteam dan voor zal bidden. De opbrengst van de collecte is bestemd voor het werk in de gemeente. U kunt uw bijdrage doen via de Gift-app.
Ja, mag je blowen. Toen wij met de jeugdraad bij elkaar waren en dachten we gewoon een leuke groet aan de jongeren wilden geven, kwamen we toch op een of andere manier niet op het idee van een wietgroet, maar een chocoladegroet. Dat geeft toch ook te denken. We gaan voorbeden doen. Voor de komst van Elise kunnen we danken. En we zullen ook bidden voor haar in de komst van haar in onze gemeente. We zullen bidden voor Wilbert uit kring 13. Wilbert is een tumor op zijn tong geconstateerd. En ook uitzaaiingen in de klieren van zijn hals. Morgen al wordt hij geopereerd. Met als doel om de tumorcellen te verwijderen. En we willen ook bidden om een zegen daarvoor. En dat de operatie zal slagen en voor een goed herstel. We zullen bidden voor de familie Wolting, de moeder van Esther, die is afgelopen maandag overleden. Afgelopen vrijdag is ze begraven, die is 91 jaar geworden. Ze mogen dankbaar zijn natuurlijk voor het leven wat ze heeft gehad. Maar we zullen ook bidden voor troost voor de familie Wolting. We zullen ook bidden voor Eefje uit Voorthuizen. Die heeft corona en met best wel een impact. We zullen bidden voor haar, voor rust en vrede. Vader in de hemel, u bent de God van het goede leven. Wat u doet is goed. En dan schiet zo even te binnen waar die dingen waar Paulus en Barnabas dan over konden vertellen. De kracht van de geest, heiden die tot bekering kwamen. Helingen. God die spreekt, die mensen bij elkaar brengt. Nieuwe inzichten, de geest die dingen overhoop haalt. Die chaos geeft en die ook weer in de kracht van de geest opgelost mag worden, waardoor er een nieuwe vrijheid en een nieuwe weg mag ontstaan. Hoe spannend soms ook. Die geest, Heer, daar bidden we om. Die geest die ons vrijmaakt, van banden aan het kwaad. Vrijmaakt van banden aan zonde. Die geest die dat allemaal verbreekt. En die met kracht een nieuw hart in ons geeft. Een hart van vlees. Die de wet in ons binnenste schrijft. Zodat we de liefde doen. Dat is, Heer, waar we om bidden. We bidden om die geest. De geest van Jezus Christus. En die ons gelijkvormig maakt aan Jezus. En ik bid, Heer God, wanneer het in ons op is gekomen. Ook tijdens het lezen van de preek. Of tijdens het luisteren van de preek. En we daarin misschien ook wel aangesproken worden en realiseren van, ja, eigenlijk leef ik buiten God. Misschien dacht ik wel dat ik een christen was. En hoor ik het zo vertellen en besef ik van, ja, ik leef een beetje een religieus leven of weet ik het wat. Maar dit is niet het leven waartoe Jezus mij oproept. Heer, dan bid ik dat u met uw geest doorwerkt in deze personen. En hen verder brengt. Verder brengt naar u. Tot belijdenis van zonde. Tot aanvaarding van Jezus als Heer en tot overgave aan u. Werk met uw geest in hen. En ik bid namens deze mensen, Heer, Jezus Christus, kom echt in mijn hart. Heilige Geest, kom in mijn hart en vervul mij. En maak dat ik Vergeef mij, was mij schoon en haal me uit het rijk van de duisternis. Haal me uit het rijk van niks. Het rijk zonder God. En breng me echt in dat leven met u, God. Heer, kom me halen. Jezus Christus, ik doe de deur voor u open. Kom in mijn leven en wees hier de baas. Wees hier de Heer. En maak mij gelijkvormig aan u. Geef me de kracht. Help me op die weg. Heer, en zo bidden we vooral om u. Om uw kracht. Wat is dat nodig in de kerk? Zoals Jezus dat zei. Wacht in Jeruzalem totdat de geest komt. Heer, inderdaad, zonder uw geest, en dat beleiden we ook, we zijn gewoon helemaal nergens. Dan kunnen we net zo goed niks doen. Of misschien wel beter niks, omdat het alleen maar erger maakt. Heer, we bidden om uw geest en dat die met kracht in ons mag werken en ons mag vernieuwen, eenheid mag geven, bij elkaar mag brengen. Mag halen uit ellendige discussies dan wel over een vaccin waar je ook lekker hevig over kan discussiëren. Heer, help ons de focus op u te houden. Elkaar te respecteren. En met u bezig te zijn. En het goede leven met u te vinden in de kracht van de Heilige Geest. Heer, we zijn verheugd met de komst van Elise Kampman en dat zij zich aansluit bij onze gemeente. Heer, geef dat zij meer en meer door verbondenheid met onze gemeente mag groeien in Christus gelijkvormigheid, om het even zo te zeggen. Mag groeien in vrucht. En geef dat wij als gemeente door haar aanwezigheid opgebouwd mogen worden. We doen voorbeden voor Wilbert uit kring 13, die morgen geopereerd zal worden. We bidden om een zegen dat de operatie van de dokter zal slagen. Dat doel wat gesteld is om alle kanker te verwijderen, dat gehaald zal worden. Zegen dat, zegen die handen van de dokters, zegen hun gedachten. En we bidden voor een spoedig herstel. En ondertussen ook troost en uw nabijheid. Voor ook iedereen die van hem houdt. Voor zijn familie en vrienden en mensen. Om uw troost en nabijheid voor hen. Dat zij mogen weten, Immanuel, God met ons. We bidden voor de familie Wolting. Met dank voor het leven van de moeder van Esther. En dank voor wat zij heeft mogen betekenen voor vele mensen om haar heen. Met hen zijn we dankbaar. Voor de hoop die er is wanneer iemand sterft. Verbonden met u, dat we nog altijd in uw handen zijn en niks ons kan scheiden van uw liefde en van uw kracht. En we willen ook voor troost, misschien ook juist door die hoop, troost voor het gemis wat gevoeld zal worden. En troost bij elke gedachte die pijn doet bij het verlies. We willen voor Eefje uit Voorthuizen, om uw ontferming voor haar. Dat u bij hen zijn nu zij lijdt onder corona. Geef rust aan haar. Geef vrede in haar hart. En ook bij haar familie. En Heer, we bidden ook een gebedspunt dat aangedragen was voor de zending in Zuid-Afrika. Waar wij verbonden mee zijn. En een vrouw van een predikant bij ons bekend die overleden is aan corona. Ook daar speelt het. En we bidden om uw zegen, Heer. Voor alle zending, al het werk in uw koninkrijk. Alle persoonlijke levens van de mensen die naar mij bezig zijn. Voor uw zegen, voor uw aanwezigheid, voor uw troost, voor uw leiding en de kracht van de Heilige Geest. Ook daar. Heer, ontferm u over deze wereld. Altijd weer speelt er van alles en overal. Wij zien het op het nieuws, zien we weer iets gebeuren waarvan we denken van jongen, wat gaat dat weer brengen, wat zal dat betekenen? Heer, ontferm u over deze wereld, ontferm u over Amerika. Ontferm u over vluchtelingen op Lesbos. Ontferm u over mensen in Afrika die aan ziektes lijden waar nog veel meer aan de gang is dan corona. Ontferm u over deze wereld. Heer, we zien zo uit naar de komst van Jezus Christus. En dat die alles nieuw maakt en alles goed maakt. Die hoop die wij hebben, die zeker is. En we bidden om die komst. En tot die tijd, Heer, bidden we ook dat wij met onze verantwoordelijkheid, met onze volwassenheid, met ons leven leren om zoals Christus te zijn. En beschikbaar te zijn in het Koninkrijk van God. Ons leven als een heilig, welgevallig offer aan te bieden. Voor uw Koninkrijk, voor u, voor het goede in deze wereld. Raak ons aan. In Jezus' naam. Amen. We zingen. Heer, uw licht en uw liefde schijnen. Laat het De duisternis verdwijnen en laat uw licht vooral schijnen. Daar gaat het lied over. Ik wilde bijna zeggen, we mogen naar huis gaan met de zegen van de Heer, maar jullie zijn al thuis. Sowieso mogen we wel de zegen van de Heer ontvangen. Open je hart daarvoor. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap, de aanwezigheid en de kracht van de Heilige Geest zijn met jullie allen. Amen.
roepen uw naam. U geeft het genade, u roepen wij aan. Hoor ons loflied, Heer, onze dank weer klinkt. Engelen wuiven, Heer, uw gemeente zingt. En u draagt ons hoog op uw vleugels mee. Heel de wereld ziet hem, God maakt vrij. God maakt vrij. In die hoop leven wij.
In de naam van de Vader. In de naam van de Zoon, in de naam van de Geest, voor uw troon zijn wij gekomen en verhogen uw naam. U geeft ons genade, u roepen wij aan.